Esoterische visie op de opstanding en Pasen. Maria Magdalena bij het lege graf en de opgestane Heer. Gedeelten uit hoofdstuk 17 van het boek De Universele Gnosis van Jan van Rijkenborg en Catharose de Petri. U moet het heilige graf niet zoeken in zandheuvels of in rotspleten, want u kunt het alleen maar aantreffen in een levende, vibrerende, menselijke microcosmos, waarin het van de godsnatuur verdorven persoonlijkheidsstelsel wordt opgebroken. Het heilige graf is daar waar een nieuwe, verheerlijkte persoonlijkheid in de met God verzoende microcosmos oprijst, op de nieuwe dag. Het heilige graf is in de hof van Jozef van Arimathea, dat wil zeggen, in de microcosmos van de meesterbouwer die door het bewandelen van de gnostieke weg tot deze overwinning is doorgebroken. Daarom dus, wanneer wij iets van het opstandingshelsfeit willen verstaan, gaan wij de blik richten op de actuele werkelijkheid van het nu. Zoals Christus, de volheerlijke, gisteren en heden dezelfde is, zo is dat ook het geval met de opstanding. En het deel krijgen aan de opstanding Christi wil zeggen, ditzelfde helsfeit in het eigen leven en wezen verwerkelijken. De opstanding kan pas plaatsvinden in de mens die zich overgeeft aan goddelijke krachten. Die zelfovergave wordt het Andura genoemd. De leerling die het Andura verwerkelijken gaat, gaat uit van de wetenschap dat een deel van zijn microcosmische stelsel niet in overeenstemming is met de goddelijke wetten van bouw, en dat dit gewraakte deel het overige stelsel belet aan het goddelijke leven deel te nemen, ten gevolge waarvan letterlijk de gehele microcosmos als in een doodslaap verzonken ligt. De leerling die tot deze ontdekking gekomen is, gaat ertoe over om het onheilige deel van zijn scheppingstotaal te denatureren, te andureren. Immers, en hoe onomstotelijk zeker klinkt dit, de opheffing van het onheilige moet het begin zijn van de wederheiliging van het gehele stelsel. Op deze pijler van het Andura rust de wederaanvang van het goddelijke leven. Op deze pijler berust de gehele transfiguratie of evangelische wedergeboorte. In het onheilige deel van de microcosmos is de persoonlijkheid gevestigd, het ik, het lager zelf. Nu hebben velen, in een poging om het Andura toe te passen en aan het heilige doel te beantwoorden, allerlei methoden van ikverbreking in de praktijk gebracht, om dan tenslotte tot de ontdekking te komen dat al dat goed bedoelde pogen geen enkel effect sorteerde. Dat is volkomen logisch, want het ik dat zichzelf wil opheffen, houdt zichzelf in stand. Het ik dat zichzelf aan de een of andere methode onderwerpt, maakt het ik krachtiger. Daarom komt de gnosis, het oerpranische licht tot de mensheid, om desgewenst in die goddelijke kracht het onmogelijke te volbrengen. Niet het ik zal het Andura moeten volvoeren, doch de gnosis, of, christelijk mystiek geformuleerd, de Christus in mij. In de evangeliën wordt het proces van het Andura beschreven als de kruisiging. Wanneer u de diepe zin van het epos van de kruisiging wilt vatten, dan dient u alle evangelische en culturele inzichten prijs te geven. Het epos van de kruisiging heeft niets te maken met bloed, tranen, geestelingen en een aan een hout gespijkerd, stervend lichaam. Er komt geen stukje hout bij te pas. En hoewel de evangelische verslagen zeer misdadig vermengd zijn, kan men evenmin zeggen dat het een louter symbolische handeling betreft. In het Andura wordt de persoonlijkheid van de natuur opgebroken. Daarbij verandert de aardse persoonlijkheid in wat met dialectische begrippen kan worden aangeduid als de schijngestalte. Een kandidaat heeft een persoonlijkheid die existeert, die volkomen kan worden waargenomen, die zich volkomen natuurlijk gedraagt, doch die in diepste wezen niet meer tot deze wereld behoort. Maak nu niet de vreselijke vergissing deze schijngestalte de hemelse mens te noemen, want zij is in wezen niets. De schijngestalte is niet meer van de stofsfeer, niet van de spiegelsfeer en ook niet van een ander natuurrijk. Zij behoort tot niets. Zij existeert als een tijdelijk voertuig. Deze schijngestalte, die vergaat als deze verlaten wordt, bezit ook een schijnrede en een schijnbewustzijn. Deze mystificatie duurt voort tot aan een bepaald psychologisch moment dat aanbreekt als het opstandingslichaam gereed is. U mag de persoonlijkheid van de ware, goddelijke mens in geen enkel opzicht vergelijken met die van de aardse mens. De goddelijke mens is geen spirituele Venus of Apollo. De goddelijke mens kan het beste vergeleken worden met een goddelijk, lichtend, stralend brandpunt dat allerlei gedaanten kan aannemen en ook volkomen vormloos kan optreden. Zodra nu de leerling het onheilige deel van de microcosmos in de genaderadiatie van de gnosis tot niets opheft, ontvangt, in hetzelfde tempo waarin het Andura zich voltrekt, de oorspronkelijke microcosmische logos de gelegenheid zijn plaats, zijn oude troon in de microcosmos weer in te nemen. Niets van het aardse wordt dus tot het oorspronkelijke gemaakt. Al het aardse wordt opgeheven tot niets. En zodra dat niets is bereikt, staat de oorspronkelijke vol heerlijk weer in het heiligdom. En dan voltrekt zich het glorieuze, heilige, goddelijke moment dat de onzichtbaar heilige staat voor de schijngestalte. Dat is het bewijs dat de opstanding tot een feit geworden is. De heilige taal getuigt van dit moment in de vorm van een ervaring van Maria Magdalena. Maria Magdalena wordt ons voorgesteld als een bekeerde vrouw. Dat wil zeggen, een mens die in transfiguristische zin het pad van het niets is gegaan. Op die goede morgen vindt zij het graf leeg. De steen is weggewenteld. Deze leegte van het graf en de weggewentelde steen hebben een diepe zin. In het beschreven proces komt een moment dat men letterlijk kan aanduiden als het ontledigde graf. Maria Magdalena treedt dan als bewoonster van de rotsen naar buiten en wordt als het ware buiten de eigen microcosmos geplaatst. De leerlingkandidaat ervaart dan van binnenuit dat het graf werkelijk ledig is. Dat wil zeggen dat de microcosmos volkomen ontdaan is van al het onheilige. De steen die eonenlang het graf gesloten heeft gehouden, is weggewenteld. Men kan zich voorstellen dat de eerste ervaring van deze nieuwe levenshoogte een zeer onwennige ervaring is en in de aanvang ietwat ontstellend op de kandidaat werkt. Want in de grafkuil was de schijngestalte met de gnosis verbonden. Was er een wisselwerking tussen de Heilige Geest en de zich andoererende persoonlijkheid? Nu echter is deze verbondenheid plotseling verbroken. En we kunnen dan ook de verzuchting beschrijven die spontaan uit de ziel oprijst. Ze hebben mijn Heer weggenomen. En de Heer, die gnosisverbondenheid, komt nu op een geheel andere wijze opnieuw tot Maria. Zij wordt nu met de gnosis als een buiten haar staande, oorspronkelijke mens geconfronteerd en zij herkent hem van binnenuit als de volheerlijke. Tot haar klinkt de waarschuwing, houd mij niet vast. De binding zoals zij was, kan en mag niet worden hersteld. Alles is nu gericht op de volstrekte hemelvaart van de totale microcosmos, waartoe de opgestane is gekomen. En Maria gaat heen, de schijngestalte laat los. En de Heer van de microcosmos, die zijn rijk opnieuw kan regeren, gaat over tot zijn laatste arbeid.